Hallo, welkom in de Angststudio Empowered bij de Angstfabriek. Dit is Monier Samuel en ik spreek vandaag Katinka Simonsen, beter bekend als Tinkerbell, kunstenaar, schrijver en ze redt de wereld. In eigen woorden. Nou, laten we maar meteen in dat, over dat wereld redden, of in ieder geval verbeteren misschien, beginnen. Waar moet de wereld van worden gered?
Oh, waar zullen we beginnen?
Ja, kom maar op, ja, ik heb
nou,
tijd.
Nou, misschien wel van de mens en onze slechte karaktereigenschappen en onze ego's en onze wens, onze persoonlijke wens om alles naar ons toe te schuiven en altijd meer te hebben dan de ander. Nou, dat is wel de basis.
Oké, maar dat kan tot hele radicale oplossingen, in hele radicale oplossingen resulteren.
Wel. Ja, ja, dat is waar.
De eerste keer dat ik iets over je werk las, was eigenlijk je statement waarin je eigen lichaam inzette als kunstobject in zijnde je sterilisatie om de wereld niet nog meer mensen aan te doen. Als ja. Ik het dan maar zo mag verwoorden.
Mag, ja.
Is dat een oplossing voor deze wereld? Gewoon het einde van de mensheid?
Nee, dit was eigenlijk het tonen van de uiterste consequentie als we doorgaan zoals we nu bezig zijn. Mm. Maar het is niet een wens. Het is ook niet een oplossing. Want dan zou je zeggen dat de oplossing is dat we geen mensen meer zijn. En dat...
Ja, of dat de mensheid zichzelf uitroeit.
Ja, nou nee, dat lijkt me niet. Maar de consequentie van doorgaan op de voet waarop we nu leven. En dit ging heel specifiek over fosfaten die opraken en overbevolking. Mm-hmm. Ja, dan is er op een gegeven moment de consequentie dat er te weinig voeding meer is om de hele wereld te voeden. En ja, dan.
Dus jij wou er niet nog een mond bij brengen die ook weer voeding nodig
exact,
heeft?
Exact, ja.
Maar dat is. Ik heb enige ervaring met dergelijke operaties. Dat hoeft niet nadruk uit te leggen.
Nee.
Dat is een heel heftige stap. Nog ja. Los van het feit dat je dus je biologische productie tot kinderen verliest.
Dat is niet helemaal waar. Ik heb nog eitjes. Dus technisch gezien is dit niet zo.
Oh, okay.
Ze lossen nu op in mijn lichaam in plaats van dat ze zich in mijn baarmoeder kunnen
dat
nestelen.
Dat is waar. Ja. Okay. Dat is zeker weten waar.
Maar,
dus als je dat kind toch wil, zou het alsnog kunnen?
Theoretisch wel, maar in de praktijk ga ik dat natuurlijk niet doen. Als ik laat zien wat de uiterste consequentie is,
dan draag jij ook zelf die uiterste consequentie.
Ja. Ja.
Had jij een verlangen om überhaupt, had jij een verlangen naar kinderen? Had je een kinderwens?
Niet specifiek op dat moment, maar ik wilde zeker niet dat gaan beslissen voor een later moment. En ik heb er daarna wel last van gehad.
En toch heb je het gedaan.
Ja.
Ik denk dat dit in één zin bijna samenvat hoe jij in het leven staat en hoe ver je bereid bent te gaan om mensen wakker te schudden, op zijn minst. Ik las je boek Het Gevaar van Angst,
ja.
Dat vorig jaar uitkwam. En waarin je eigenlijk een soort dagboek / brieven / reisverslag van je reizen naar Fukushima.
Ja.
Ergens bekroop je toch het gevoel, maar het is heel flauw, zeker als je boek hebt gelezen van ben jij nu ook radioactief? Maar ik heb al gelezen dat het niet besmettelijk is, dus ik heb mijn beschermend materiaal thuis gelaten. Maar je hebt daar een heel mooie reflectie op angst, vond ik. En die zou ik graag even willen voorlezen, als je het goed vindt.
Ja hoor.
Waar de meeste mensen bang zijn om dingen wel te doen, ben ik doorgaans bang om dingen niet te doen. En nee, ik bedoel natuurlijk niet zomaar dingen. Ik bedoel dingen die verschil kunnen maken. Dingen die belangrijk zouden kunnen zijn. Iets niet doen is dan het ontlopen van de verantwoordelijkheid om grote, belangrijke, impactvolle dingen te doen. Dingen die grote problemen op zouden kunnen lossen. Dingen die inzicht kunnen geven. Dingen die belangrijk zouden kunnen zijn. Mensen die me vragen of ik niet bang ben voor de mogelijke gevolgen van rondlopen in Fukushima, begrijpen iets fundamenteels niet. Want wat als niemand dat deed? Wat als niemand daarheen ging om te ondervinden wat de situatie is? Wat als niemand dan daar verslag van deed? Kun je dat inbeelden? Ik denk dat heel veel mensen zich dat trouwens kunnen inbeelden. Even interruptie van mij. Dat je daar niet heen gaat. En stel nu, je hebt je ingebeeld wat de consequenties zouden zijn als niemand naar de getroffen zones in Fukushima zou reizen om vervolgens aan de wereld te kunnen vertellen wat de situatie is. Stel je nu voor dat wat jij je zojuist hebt ingebeeld ook echt aan de hand is. Kun je je dat voorstellen? In deze tijd waarin alle denkbare informatie online opvraagbaar is. In een tijd waarin iedereen nieuws kan maken en verspreiden en daarmee dus een tijd waarin alle denkbare versies van verhalen die voor iedereen opvraagbaar zijn, ook door elke leek, bangerik, activist of lobbyist bedacht, verzonnen en gedeeld kunnen worden. En wat als ik je nu vertel dat dit exact de situatie is? Dus de noodzaak eigenlijk naar waarheidsvinding, concludeer ik hier dan uit. En het vertellen van de werkelijkheid, hoewel dat natuurlijk ook weer jouw visie op de werkelijkheid is, mm-hmm. was zo sterk dat je naar zones afreist waar je volgens ieder weldenkend mens jezelf hartstikke vergiftigt door de radioactieve straling.
Nou, het is niet zo dat dat volgens ieder weldenkend mens zo is. Mm. Als je experts op het gebied van radiologie of straling spreekt, dan zullen ze zeggen, nee, je kunt daar gewoon heen. Maar als je daar niks van af weet, dan denken de meeste mensen, oh, pas op, dat is gevaarlijk. En het is inderdaad zo, want het is nu ruim 8 jaar sinds de kernramp. En ik ben nog steeds de enige persoon ter wereld die verslag heeft gedaan van de situatie in Fukushima. Het gebied waar de straling flink de verhoogd is. Ja. Ik ben de enige ter wereld die verslag heeft gedaan van die situatie en er langer dan een paar uur was. En ik was er ondertussen 8 weken en ik ga deze zomer ook weer terug. En dat betekent, gewoon heel concreet, dat alle documentaires die er bestaan over Fukushima, alle artikelen die zijn geschreven, boeken zijn geschreven, kunstprojecten die daar zijn gedaan, dat die zonder uitzondering informatie bevatten die niet juist is.
En jij hebt die juiste informatie wel?
Ja.
Daar ben je zo stellig van?
Ja, want ik was er. Ik heb het gezien.
Maar is een paar weken genoeg daarvoor? Herhaaldelijk een paar weken wellicht, maar toch?
Ja, kijk, natuurlijk weet ik niet alles. Ik weet niet hoe elk grasputje groeit, want ik heb ze niet allemaal gezien. Mm. Het is een groot gebied. Maar ik weet wel dat de mensen die daar komen, die worden vaak rondgeleid door dezelfde mensen die Engels spreken. Dat zijn er niet zoveel. Sowieso zijn er niet zo heel veel locals die daar de weg kennen en die teruggaan, et cetera, die zich dat aantrekken. Dus mensen die daar komen horen steeds dezelfde verhalen van dezelfde mensen. Nemen niet de tijd om zelf te kijken. Dan heb je nooit een compleet verhaal. Dat betekent dat je informatie moet gaan overnemen. En dat betekent heel vaak dat foute informatie wordt overgenomen. Waardoor als er weer een volgende komt, lijkt die foute informatie nog concreter of nog echter of nog meer waar.
Ja, het wordt dat doorgeefspel.
Precies,
dat je
omdat je het zo vaak
speelt.
Precies,
ja.
Dus je hebt het zo vaak gehoord, dus dan zal het wel waar zijn. Dus het is een soort self-fulfilling prophecy van nepnieuws.
En wat is dan, is dat op zich overigens in meer plekken gaande en op meer situaties van toepassing dan Fukushima?
Ja.
Hierover luister een aflevering met Fatima Ilatik. Dit is even een public placement van een andere aflevering. Dus dat is natuurlijk niet beperkt tot Fukushima. Maar waarom trek je dan het lot van die specifieke plek zo aan? Want er zijn zoveel plekken op de aarde, yeah, waarvan wij nauwelijks tot niet weten wat daar speelt. Waar grotere en kleinere dagelijkse en minder dagelijkse rampen gaande zijn. Ik kan me voorstellen dat er afschuwelijke hongersnoden spelen op gebieden waar we ook alleen maar hearsay van hebben. En nauwelijks een kolom in de krant aanwijden. Waarom dit gebied van Fukushima, waar als ik je boek lees, eigenlijk mensen zelf ook heel koud tegenover staan, behalve degene die daar echt vandaan komen, graag terug zouden willen. En waar Japan zelf ook, veel Japanners zelf ook liever niks van weten, laat ik het zo zeggen. Omdat, ja, het een pijnlijk trauma is.
Nou, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Ik ben uitgenodigd door een NGO. En ik zat op het moment dat de uitnodiging kwam met mijn hoofd midden in een ander project over de geschiedenis van Afghanistan. En ik zat er behoorlijk doorheen en ik dacht, oké. Een gratis reisje naar Japan. Ik ben daar nog nooit geweest.
Ja, maar wel naar Fukushima.
Niet. Oh ja, ik had het ook. Ik was zo ver met mijn hoofd ergens anders dat ik de briefing ook niet zo goed had gelezen. Ik dacht dat ik naar Hiroshima ging.
Maar kijk, dat is dus dat is dan nog tot daartoe. En dan kan vast dat interessant zijn. Dan ga je erheen. Dan ben je er 5 of 4 dagen. Was het ook maar. Was eigenlijk heel kort.
Ja.
Rare busreis. Een paar dagen door Japan en dan ben je weer terug. Maar je kiest ervoor om terug te gaan. Sterker nog, je zegt nu ook dat je deze zomer er weer heen gaat.
Ja, nou, ik raakte getriggerd door, in eerste instantie door dat allemaal wetenschappers en experts meteen ruzie gingen maken over hoe het nou echt zat. Nou, als experts met elkaar binnen een uur in de clinch liggen, dan weet ik als kunstenaar al, of als schrijver, of gewoon als mens, daar is iets aan de hand. Mm-hmm. Dus daardoor was ik getriggerd. En dat werd eigenlijk alleen maar vergroot naarmate die reis langer duurde en ook toen ik vaker terug was gekomen, werd mijn interesse gewoon meer gewekt. En ook, ik ga nu nog een nieuwe kunstproject doen, echt in de red zone van Fukushima, dus het deel waar je nog niet in mag.
En wie gaat dat zien?
Mensen daar. En,
maar die mogen
deel,
alleen maar tijdelijk
erheen
om elke dag een paar uur en dan weer terug.
Ja, het ding is dat ik voor het project ga ik klei opgraven uit de bodem van de red zone. Dus dat betekent dus
radioactieve klei.
Klei is per definitie radioactief, want de oude laag in de bodem weten heel veel mensen niet.
Oké, extra verhoogde radioactieve klei.
Nou, waarschijnlijk niet. We gaan het meten. Ik ben uitgenodigd bij de RIVM om dat te dubbelchecken, maar het zal wel meevallen, denk ik. Maar het komt wel uit de bodem van een rijstveld echt naast de kerncentrale, op een plek waar je nu niet mag komen. Mm-hmm. En ik ga van die klei... ga ik een soort opkeringsproces maken. Dus in Japan is er heel erg een cultuur waarin je niks negatiefs mag communiceren. Dus je kunt ook geen nee zeggen in Japan. Dus je moet altijd ja zeggen. En dan is het aan die ander om de ja te interpreteren als een ja of een nee.
Ja.
Wat ik wil is dat allerslechtste stukje Japan, namelijk de bodem van Fukushima, de klei uit de bodem van Fukushima, om te keren naar het allermooiste. En dat is in Japan een cherry blossom tree. Dus een kersenbloesemboom.
Mm-hmm.
Dus ik ga van die klei 3 keramieke cherry blossom trees maken. Op ware grootte. Dus zo'n 3 meter hoog. Eentje om terug te plaatsen op die plek. Dus die zullen niet zoveel mensen zien. 1 om in Tokio te plaatsen. En 1 komt naar Nederland.
Is dus in dat idee van die nee en die ontkenning. Hè, van die ontkenningscultuur in Japan uit beleefdheid, uit allerlei waarden die ze daar koesteren, ook een ontkenning van de tragedie van Fukushima aan de gang?
Ook, ja, zeker. Ja, maar het is sowieso not done om iets negatiefs te communiceren. En dat is eigenlijk de kern van de grootste ramp in Fukushima. Ja, want een kernramp is nogal iets negatiefs. En die kon dus niet gecommuniceerd worden. En die werd ook de eerste dagen niet gecommuniceerd. Dus die mensen die moesten evacueren, wisten de eerste dag en sommige mensen 2 dagen niet dat zij evacueerden voor een kernramp. En dat is een van de grote trauma's. En dat is ook de voornaamste reden dat Japanse mensen, zeker uit deze regio, geen vertrouwen hebben in de Japanse overheid en ook niet in de eigenaar van die kerncentrale, omdat zij geen informatie gaven over de evacuatie. En daardoor vertrouwden Japanners ook de wetenschap niet meer, omdat wetenschap wordt betaald door overheid of een kerncentrale. En dat maakt dat alle betrouwbare bronnen onbetrouwbaar werden. En mensen hun informatie toch ergens vandaan moesten halen. En dan kom je bij activisten en mensen die hele gekke verhalen over, weet ik veel, 3-koppige wasberen verspreiden.
Dit klinkt nog steeds wel erg als onze dagelijkse werkelijkheid ook hier.
Nou ja, daarom
zelfs zonder kernramp.
Zeker. Nou ja, daarom vond ik eigenlijk Fukushima zo'n goede casus om het gevaar van angst te beschrijven. Omdat we ons allemaal
een hele letterlijke angstfabriek.
Precies. Hè, we kunnen ons allemaal voorstellen dat je bang bent voor straling. Maar om het even heel concreet te maken, je hebt het ook gelezen in mijn boek. Er is niemand overleden door de straling. Er is ook niemand ziek geworden door de straling. Maar er zijn wel bijna 2000 mensen overleden door angst.
Maar is dat niet het probleem met straling? Want kijk, je boek voor mijn gevoel hangt op 2 gedachten. Dus ik zal het heel eerlijk delen.
Okay.
Wil je me nou laten zien dat het eigenlijk hartstikke meevalt wat betreft straling? Of wil je mij als lezer nu laten zien hoe erg het is?
Allebei. Kijk, het ding is dat als we over de kernramp praten, dan denken de meeste mensen dat de feitelijke ramp, hè, dus wat er aan de hand is, is straling waar je ziek van kan worden, waar je kanker van krijgt, waar je dood van gaat.
Ja, of misvormde kinderen en dergelijke. Dat is wel wat we hebben gezien vanuit Hiroshima. Dus we hebben toch wel ervaring. Of Tsjernobyl, wat het doet als een kerncentrale ontploft, als er een nucleaire bom wordt.
Ja en nee, maar de situaties zijn heel anders.
Hmm.
En dit is feitelijk niet aan de hand in Japan. Gewoon echt niet.
Ook niet op de lange termijn.
Ja, je kunt natuurlijk niet de toekomst voorspellen, maar op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat zou gaan gebeuren. Dus er zijn geen aanwijzingen. Dus, en er wordt heel goed gemonitord, maar er is niks afwijkends te zien op dit moment. Dus ja, nogmaals, dat is natuurlijk geen garantie. Dan moeten we over 50 jaar nog eens gaan praten.
Nee, omdat je ook beschrijft dat de Japanse overheid direct naar de ramp het algemeen toelaatbare mate van straling, die inderdaad overal en alles aanwezig is, waar mensen zich niet bewust van zijn. Ik was me er ook niet goed genoeg van bewust. Dat is een goede reminder als je het boek leest, dat het van 1 naar 20 is gezet. Dus dat heel veel mensen wel in steden wonen die voor de rest van de wereld en bovenmatig hoog radioactieve straling zouden hebben. En wat daar de lange termijn gevolgen van zijn, dat is toch onbekend?
Dat is niet waar. Dat is niet waar. Kijk, de mensen die zijn verhuisd. Nee, ik moet het anders zeggen. Want ik denk dat anders je luisteraars niet snappen waar we het nu over hebben.
Ja.
Kijk, wereldwijd is er een afspraak gemaakt tussen alle landen.
Ja.
En dat is namelijk een maximaal risico wat we aanvaardbaar vinden.
Ja.
En dat maximale risico ligt op 1 millisievert straling boven de normale straling per jaar.
Precies.
Nou, vergeet zeg maar wat, want ik bedoel,
maar ja, wat is een millisievert? Is niet belangrijk. Nee, het is goed, gewoon 1. Ja,
1 is zeg maar het maximale aanvaardbare risico.
Ja.
Wat heeft de Japanse overheid gedaan direct na de ramp? Die heeft dat voor Japan vertwintigvoudigd naar 20 millisievert per jaar. Ja. En waarom? Om 3 grote steden buiten de evacuatiegebied te houden. Anders dan zouden nog veel meer mensen moeten verhuizen. En dat klinkt ontzettend gevaarlijk. En ik begrijp ook dat op het moment dat jij in een gebied woont waar de straling dan, weet ik het, 19 millisievert per jaar is. Hè, dus 19 keer meer dan wat we in
normaal
de rest van de wereld
acceptabel
precies,
vinden.
Dat heel beangstigend is. En dit gevoel, deze angst, daar zijn mensen dus aan overleden. Maar wat mensen niet...
Aangewakkerd nog door slechte communicatie of afwezige
precies,
communicatie.
Precies, ja. 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 Wat heel veel mensen niet weten is dat die 20 millisievert is normaal in de vliegindustrie. Dus iedereen die in een vliegtuig werkt als piloot of steward, stewardess... Die
wordt er ook aan blootgesteld,
nee, die tekent een contract voor die 20 millisievert. In het ziekenhuis, op radiologieafdeling, hetzelfde verhaal. Maar dat weten heel veel mensen niet. Bovendien, en daar komen ze eigenlijk wereldwijde organisaties die zich bezighouden met stralingsveiligheid, komen er nu achter dat ze eigenlijk sinds de jaren 50 van de afgelopen eeuw hebben gelobbyd voor een te laag risiconiveau, namelijk die 1 millisievert. En want er is namelijk nooit bewijs geleverd dat je, ik geloof, tot de 1000 millisievert überhaupt schade loopt. Dus die 20 is nog steeds niks. En dus dat risico is nog steeds nihil. Alleen het voelt heel groot, omdat het vertwintigvoudigd wordt. Dus eigenlijk ligt het maximale risiconiveau, wat wij aanvaardbaar vinden, sowieso veel te laag.
Maar zou jij dan bijvoorbeeld ook kunnen wonen naast die kernreactor?
Nou, sterker nog, ik heb zelfs vorig jaar heb ik echt serieus over nagedacht van misschien moet ik hier naartoe verhuizen, want het is er echt prachtig en lekker rustig. Ik hou van lekker rustig.
Het zou heel rustig zijn,
en,
ja.
En heel lekker eten en heel goedkoop, want het is lokaal, dus niemand wil het.
Radioactief eten ook dus?
Nee, het is helemaal niet radioactief eten. Dit wordt onwijs getest. De straling is super laag. Sterker nog, de normen liggen veel lager qua de straling die aanvaardbaar is daar dan in de rest van de wereld.
Kijk, je voelt enorm de noodzaak om het verhaal van Fukushima te vertellen. Je benadrukt ook, ik ben de enige persoon die daar verslag over heeft gedaan die er langer dan een paar uur geweest is. Want tot dusver reizen journalisten of zelfs vroegere bewoners er maximaal een paar uur heen en naar die red zone, de meeste radioactieve zone dan. En gaan weer weg, moeten ook weg, mogen het ook niet permanent verblijven enzovoort enzoverder. Vanwaar die noodzaak dat verhaal te vertellen als je eigenlijk zegt, het valt wel mee? Of is dat dus het nieuws wat we moeten weten?
Nou ja, ik zeg natuurlijk niet, het valt wel mee. Ik zeg, de angst voor de straling is niet zo noodzakelijk. Want je kunt er gewoon zijn. En er is een ander probleem dan het probleem wat wij herkennen. Dus als wij het hebben over Fukushima, dan hebben we het over een plek waar een straling heel hoog is door een kernramp en daarom is het gevaarlijk. Maar dat is niet aan de hand. Wat er wel aan de hand is, is dat de angst voor die straling daar zo groot is.
Dat mensen letterlijk dood aan gaan.
Dat mensen er dood aan gaan, maar dat daardoor ook een democratisch systeem niet meer werkt. Dat journalistiek niet meer werkt. En dat het vertrouwen in wetenschap weg is. Allerlei basisvoorwaarden voor een veilige omgeving. Dat is allemaal kapot. En dat heeft ook nog geresulteerd in dat ook journalisten daar niet durven te zijn. Dat er weinig echt goede verslaggeving over is en daarmee aandacht voor de situatie, wat het trauma van deze mensen vergroot. Want dat is misschien wel het grootste trauma voor de mensen die ze moeten evacueren. En dat is namelijk, ze hebben iets heel ergs meegemaakt. Ze zijn heel erg bang, heel onzeker over wat is nu daadwerkelijk het gevaar. En er is geen aandacht voor ze.
Ja, een verhaal wordt niet verteld.
Exact.
En dit is natuurlijk een parallel die je door kan trekken naar de hele huidige tijdsgeest. Het gebrek aan goede journalistiek, gegijzeld worden door angst, wankelend vertrouwen in overheid, rechtssysteem. Dat zie je overal. Je ziet ook in Nederland het vertrouwen steeds meer kelderen in onze instituten, onze democratische instituten.
Nee, en ik vind het dus heel belangrijk om
hoe gevaarlijk is dat?
Om dat systeem eigenlijk in beeld te brengen. En dat is
En dan gebruik je Fukushima voor, maar dat zou feitelijk een andere casus kunnen zijn.
Fukushima is gewoon een perfecte casus, omdat wij ons die angst zo goed kunnen voorstellen. Wij kunnen ons die hele situatie zo goed voorstellen.
Ja.
He, dus je zou kunnen zeggen, heel concreet over Fukushima, dat de angst voor het gevaar gevaarlijker is geworden dan het gevaar zelf.
Die laat ik even bezinken. Waar ben jij bang voor?
Voor dingen niet doen, wat je net zei.
Dat is de enige angst die je hebt?
Ik heb hoogtevrees en ik vind grote spinnen eng.
Oké, dat klinkt als een volgend kunstobject. Een opgezette grote spin.
Nee hoor.
Handtas gemaakt van spinnen. Ben je ooit bang geweest in het licht van al die 1000 e-mails die je kreeg of krijgt, Facebook, haatberichten, omdat jij het waagt te provoceren met dingen die wij heilig achten, zoals huisdieren?
Ben je ooit bang voor geweest? Nee, ik ben nooit bang geweest.
Ook niet als het met 1000 mails tegelijk kwam?
Nee, dan juist niet. Want als het zoveel is, dan
neutraliseert
het
weer. Ja, dat had ik zelf ook veel bedreigingen kregen.
Ja, volgens mij is één keer een bedreiging ontvangen veel enger dan er 1000 op een dag krijgen.
Ja.
Ja.
Zie je daar ook de vlamming van de mensen in, dat ze wel aan de ene kant zo'n anoniem bericht durven sturen, of minder anoniem, maar toch in de veiligheid van hun huis, maar het uiteindelijk toch niet uit zullen voeren of ze het nou willen of niet?
Oh, nou, ik zie er echt meer iets anders in. Kijk, we krijgen natuurlijk de hele tijd heel veel nieuws binnen. En op allerlei manieren. En allerlei nare dingen. Dus het is allemaal afschuwelijk wat er gebeurt. Van hele kleine dingen, zielige puppies, tot oorlog in Syrië en alles daartussen.
Ja.
En dat kan ervoor zorgen dat mensen zich heel erg onmachtig voelen. En wat kun je nog doen? En als er dan een of andere kunstenares met een grote roze bril iets heel naars doet, en je woede en je onmacht daarop kunt botvieren in de vorm van een haatmail, ik ga je doodmaken, dan kun je daardoor het gevoel hebben dat je toch iets hebt gedaan. Je hebt dat wijf namelijk laten weten wat je met haar wil doen. En dan voel je je weer goed. Want je hebt namelijk iets gedaan. En dat gevoel, geloof ik, geeft volgens mij weer ruimte om iets positiefs bij te dragen. Dus het heeft een functie.
Oh, dus je ziet jezelf als katalysator om uiteindelijk.
Ja, precies. Ja.
Maar ik heb het gevoel dat negativiteit en haat alleen maar meer negativiteit en haat creëert. En dat het ook voortvloeit in je eigen karakter. Dus je kan dat niet echt opsplitsen. Het is niet dat als ik jou net dood heb gewenst, dat ik de volgende seconde daarna iemand de grootste liefde geef. Want dat neemt een bepaald stuk energie.
Ik denk toch dat het vaak zo werkt. Want het is, kijk, zo'n haat of dreigmail, die wordt niet heel wel overwogen getypt, hè?
Nee, dat is vaak echt vol typfout en al.
Precies, ja. En kun je erin lezen wat voor horrorfilm iemand de dag ervoor heeft bekeken. Want alles wat daarin gebeurt, wordt jou toegewenst.
Dus het is niet creatief, zeg je ook nog.
Nee, totaal niet. Nee. Maar goed, je bent er wel vanaf. Het is toch een soort uiten van frustratie. En op het moment dat je frustratie uit, dan wordt het niet opgestapeld. Het lijkt me alleen maar goed.
Want laten we even het hebben over de luisteraar die toch niet weet waar dit over gaat. Jij hebt van je kat, die overigens al terminaal was, je poes, spinkeltje, kat, kater, poes, weet ik eigenlijk niet.
Poes.
Een tas gemaakt.
Ja.
En dat vonden mensen te gruwelijk voor woorden. Je hebt de poes zelf doodgemaakt in plaats van te laten inslapen bij de dierenarts.
Ja.
Als statement tegen die inslapingsmedicatie / gif. En vervolgens heb je daar dan een tas van gemaakt en dan kan je je overleden poes altijd bij je dragen.
Ja.
En dat vonden mensen, dat was echt een doek op een stier.
Ja, dan moet je dood. Ja.
En mensen realiseerden zich dat die poes sowieso al dood ging.
Nou, het is niet zo dat hij per se al dood ging, maar het ging wel heel slecht met de kat. Zeg maar, normaal gesproken zou je er wel in laten slapen voor, weet ik veel, heel erg lijden. Ja.
En wat is, je zegt dan oké, dat die woede die maakt iets los en dan kunnen mensen daar weer iets positiefs doen. Ik geloof er niet heel erg in, maar oké, ik wil meegaan in je lijn van gedachten. Maar waar zijn mensen zo woedend om? Over, denk
nou ja,
jij?
Ik geloof dat.
Had je het aanzien komen toen je die?
Nee, maar dat komt ook door de tijd. Want als ik het nu zou doen, dan wel. Maar toen ik dit deed, kijk, dit is een van de eerste paar dingen ter wereld die viral zijn gegaan. Dus het was het begin van het internet. En dus er bestond nog geen social media. Al die dingen waardoor iets viral kan gaan, die waren nog niet uitgevonden. Dus dit ging via kettingmails.
Hmm.
En,
ja, chainmails. Ja.
Ja, precies. Die,
die doorstuurmails, mensen die vroeger zo hinderlijk waren.
Mensen die je kende met een e-mailadres stuurde, weet je wel?
Ja, die stuurt dan ook weer naar 10 of 20.
En ja, en de blind copies hadden mensen nog niet ontdekt. Dus dan zie je aan wie. Dus, en af en toe werd ik dan daar ook in meegenomen in de CC.
Dus je krijgt je eigen dreigmails van mensen. Kijk, stuur haar dreigmails.
Exact, ja.
Maar oké, het is ja, voor mij... Ik ben niet een heel grote poesenfan, dus waarschijnlijk klink ik nu ook heel morbide. Maar ik denk, ja, kalfsleren tas, slangenleren schoen. We hebben alle soorten schubben nog aan toe. Je hebt, zeg maar, elk dier wordt bijna vermaakt tot van alles waar het nooit voor geschapen is. Dat zeg ik dan als echt schapenchristen. En maar een kat dat, of een poes, dat gaat te ver.
Ja, ja, nou, dat was ook precies mijn punt. Dus dat had ik dus gelijk in, ja.
En je bent dus daarin dan een heel ongemakkelijke spiegel, op zijn zachtst gezegd.
Ja.
Is die woede, die haat, de afkeer, de reacties, die schuring, die frictie voelen, creëren, losmaken. Zeg maar, rechtvaardigt ieder doel, alle middelen het doel, namelijk het wakker schudden en het iets doen. Het dan maar tenminste iets hebben gedaan.
In het geval van deze tas die ik van mijn kat
maakte? Of ook andere...
Ja, ik vind dat ik helemaal niet iets ernstigs heb gedaan. Ik bedoel, eigenlijk was het gewoon heel logisch. Kat was ziek, moest dood. Ik wilde het niet door de dierarts laten doen, want kat
ik denk
was
dat heel veel mensen
daarna
een tas van maken niet logisch.
Nee, misschien niet. Nou ja, normaal dan zou je misschien begraven of zo. En overigens heb ik dat ook gedaan. Dus ik heb alleen de huid gebruikt en des begraven. Dat is waar. Maar ja, dat is dan misschien het verschil tussen mij als kunstenaar. En ik was heel veel onderzoek aan het doen naar onze uitbestedingsmaatschappij. En over waarom we sommige dierindustrie wel gebruiken en sommige dieren niet. Hè, hoe we empathie voelen voor een kat, maar een varken, dat maakt allemaal niet meer zoveel uit. Of een dier met een naam is heel erg, maar een dier wat alleen een nummer is achter een muur. Dat is een product, dus daar kun je alles mee doen. Nou, al die vragen, daar hield ik me mee bezig. Dus dit was volkomen logisch binnen het proces waarin ik zat. En achteraf gezien heb ik wel een soort denkfout gemaakt. Want kijk, in de industrie, wat ik wilde laten zien is hoe wij hoe onze normen zijn ten opzichte van dieren. En onze norm is, we maken producten van dieren. Maar op het moment dat je een tas maakt van de huid van een koe, dan moet het een gezonde koe zijn. Want anders is die huid niet
is
mooi.
Is die huis niet mooi en nee, is niet goed.
Dus ik heb nu mijn zieke kat gedood, die sowieso die gedood moest worden, omdat ze moest. Hè? Dus het is euthanasie. Maar eigenlijk had ik natuurlijk gewoon een gezonde kat moeten gebruiken.
Als je echt een mooie tas wilde maken.
Nou ja, als ik consequent wilde zijn in het doorvoer van het tonen van onze
had
normen.
Je dat gekund?
Ja, dat denk ik wel. Want ik ben altijd heel consequent in dingen. Maar dit was gewoon een beginnersfoutje.
Oké, maar kijk, dit beginnersfoutje noem je het ook nog. Kijk, dit is het interessante. Je draagt een roze bril. Je noemt jezelf red de wereld. Ik zeg dan iets meer bescheiden wereldverbeteraar, maar ik snap de gedachtegang. Maar zowel als ik je boek lees, alsof ik je TED-talk kijk, als dat je nu zegt eigenlijk een gezonde kat moeten gebruiken, gewoon zo met je ogen te knipperen, vind ik heel grimmig, heel zwartgallig.
Vind je?
Ja.
Oh ja, ik ben gewoon heel pragmatisch. Dus ik wil graag iets... Nee, ik moet het anders zeggen. Kijk, wij hebben allemaal een soort beschermingsmechanisme.
Ja, een copingmechanisme.
En dat beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat de meeste ellende in de wereld komt niet binnen. Dus we kunnen de krant lezen en toch daarna weer iets anders gaan doen en ons niet laten beïnvloeden door alle ellende. Dat kunnen wij gewoon. En dat is maar goed ook, want als wij ons alles zouden aantrekken, dan zouden we allemaal als depressieve zombies door de wereld gaan.
Wat ook wel redelijk het geval is, groeiend aantal depressies. En
niet per se daardoor, denk ik. Nou goed, dat is een ander verhaal. Ik denk dat het soms nodig is als dingen wel degelijk echt binnenkomen. Zodanig dat ze een appel op je handelen doen. Zodat jij je gedrag gaat veranderen.
Maar wat er gebeurt, dat mensen jou boze mails of haatmails sturen. Nee. Niet dat ze denken, wat doe
nee,
ik
met mij? Nee, dat is niet waar. Kijk, het ding is wat ik als mijn werk zie, is eigenlijk het hacken van die beschermingsmechanismes van mensen. Zodanig dat ze hun gedrag gaan veranderen. En nu is het natuurlijk wel zo dat het beschermingsmechanisme bij iedereen weer een beetje anders werkt. Dus ik moet een soort doelgroepen. Dus het is niet zo dat het bij iedereen moet werken. En ja, dan zijn er heel veel mensen die worden heel boos, die gaan mij dan een haatmail sturen. Maar er zijn ook mensen die zijn hier wel gevoelig voor. En die gaan besluiten vervolgens om geen dier meer te eten. Dus het is gewoon...
Is dat echt de reactie die je hebt gekregen?
Ja, ik weet dat heel veel is... Ja, dat weet ik.
Is dat ook gebeurd met die haantjes die je toen ter adoptie stelde? En anders moesten ze worden vermorzeld?
Al mijn projecten hebben impact gehad bij groepen mensen. En sommige hebben er ook voor gezorgd dat beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, et cetera. Dus ja, het heeft zeker effect. Maar nee, natuurlijk niet. We zijn nu met bijna 8 miljard mensen op deze aarde. Die kun je niet allemaal met dezelfde, nou laten we het strategie noemen, bereiken. En je kunt niet met dezelfde methodes hun brein hacken. Dat gaat niet. Dus je moet dat in stukjes doen.
Want lijkt mij, als je echt na gaat denken over alle problemen die in deze wereld zijn. En inderdaad heb je even, dan zijn we over 300 weken nog niet klaar.
Nee, ik heb het ook heel druk de hele tijd.
Ja, maar dan nog, het is altijd ontoereikend. Of omdat het niet het gewenste effect bereikt. Of omdat er nog naast dit ene probleem 3000 andere problemen zijn.
Ja.
En je rolt ook van het ene probleem in het andere. Want je denkt, ik ontvlucht even Afghanistan. En dan kom je in Fukushima.
Ja, dat is waar.
En dat... Verlamt dat niet op een gegeven moment? Geeft dat ongenoegen? Geeft dat woede? Geeft dat frustratie?
Nee, want ik weet
of
dat
ben je
daar
ook weer heel pragmatisch in?
Ik ben heel pragmatisch. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat het af en toe... soort van verlammend is. Omdat het wel zo is dat alle projecten en onderwerpen... waar ik mee bezig ben of ben geweest... dat er steeds vaker overlap is. Dus het is niet zo dat je over prostitutie kan praten... Dat lukt mij niet meer in Azië... en niet meer over de kledingindustrie tegelijk kunt hebben.
Maar het zo één op één aan elkaar gelinkt is.
Ja, en dan zit vanzelf zit ook, weet ik veel... vluchtelingencrisis zit daaraan vast. En voedselproblemen. Dus op het moment dat je je meer verdiept in meer onderwerpen... dan blijkt er helemaal niet zoiets te bestaan als een autonoom probleem.
Nee, het is een...
Dus het is een soort Rubik's Cube. Dus als je aan de ene kant gaat draaien... dan verandert iets aan de andere kant.
En het heeft één gemeenschappelijke deler, de mens.
Ja.
En terwijl ik naar die poesentas van je keek... om het maar zo te zeggen... het klinkt nu ook weer helemaal in de lijn van de kalender... over interconnectedness gesproken... dacht ik, homo homini lupus est... dat zei mijn moeder vroeger altijd al... de mens is voor de mens een wolf.
Ja, dat is natuurlijk zo.
En ik vroeg me af, want jij hebt zelf... en vergeef me als ik impertinent ben hier. maar dit zijn publieke statements of dingen die je even gedeeld hebt. Je bent zelf ernstig mishandeld vroeger thuis door je vader.
Ja.
Je houdt je bezig met hele pijnlijke vraagstukken. Je komt op voor kwetsbare groepen die heel vaak inhumaan worden behandeld. Denk aan nieuwkomers / vluchtelingen die blijkbaar liever mogen verdrinken op de Middellandse Zee... dan dat ze in onze landsgrenzen een thuis mogen vinden.
Ja.
Je hebt het over afschuwelijk dierenleed... waarin je echt een mens als een wolf ziet... naar alles wat kwetsbaarder is. En dan vraag ik me af... waar haal je de roze bril vandaan? Letterlijk, hoe hou je het vol... om met de roze bril naar de wereld te kijken?
Omdat ik... Dat zei ik net al, we zijn met bijna 8 miljard mensen. En op het moment dat je het alleen maar heel groot bekijkt... dan zou je inderdaad kunnen concluderen, nou, ik kan toch niks doen. Maar op het moment dat je naar het individuele kijkt... dan kun je juist superveel doen. En dan weet ik dat ik heel veel mensen op individueel niveau heb geholpen. En echt heel veel mensen, op allerlei manieren. Dus dat. En ik ben vrij pessimistisch over de komende decennia, hoe de wereld eruit gaat zien. Dan zou je ook kunnen afvragen, oké, heeft het dan nog zin om daar iets voor te doen? Maar ik vergelijk het soms met, stel, je beste vriend is terminaal ziek. Ja. En je weet, overmorgen gaat hij dood.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, oké, laat maar eens overmorgen toch dood. Je kunt ook zeggen, nou, we gaan er morgen nog een leuke dag van maken.
Maar de uitslag is wel dood.
Ja.
En is dat de
staat van de
mensheid? Maar ik denk
dat die leuke dag, zeg maar... of dat doen wat je nog kan doen met wat je hebt...
Ja.
dat superbelangrijk is.
Dus zijn wij nu onze laatste nadagen als mensheid aan het leven?
Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het even vervelend gaat worden de komende decennia. En dat
En zijn dat dan banen zweeën van nieuwe tijd... of is het begin van het einde?
Ik denk dat er weer nieuwe tijd komt...
Met de mens.
Ja, maar minder mensen.
Dus er komt eigenlijk een soort survival of the fittest extremistisch Darwinisme.
Ja, dat zou kunnen. ja, de fittest of gewoon de geluks de mensen, zeg maar, de mazzelaars.
Ben ik blij dat ik in de terugkomst van Christus geloof. Ik vroeg me af. Ik had een.
Yay, good for you.
Ja, er is altijd hoop, mensen. Daarover meer in een andere aflevering. Ik had een derde vraag, terwijl ik dacht, het boek hinkt op twee gedachten. Had ik nog een derde gedachte die in me opkwam, terwijl ik las over jouw reis naar Fukushima. Is het grootste punt van al die reizen, van het maken van dat boek, of nu die kunstprojecten niet vooral, om je eigen angst in de ogen te zien en aan te gaan?
Nee.
Nee, niet eens?
Nee, totaal niet.
Je bent echt niet bang. Je was ook niet de eerste keer, dacht je niet, oh, waar ga ik heen?
In Fukushima? Nee, helemaal niet.
Nee, ja, ik kijk, ja.
Nee, ik zit even te denken of ik ergens op een reis bang ben geweest, maar ik vond het in Afghanistan een beetje eng.
Wat vond je eng?
Nou, ik ben er maar heel even geweest, maar wat ik daar eng vond is dat ik... Ik reis best wel veel en ook altijd alleen, of bijna altijd alleen. En ik vaar echt op mijn gut feeling.
Ja.
Ik voel het wel of ik door een straat kan lopen.
Precies, je intuïtie heeft je gered.
Precies, ja. En ik voel wel aan of ik iemand wel of niet kan vertrouwen. Maar in Afghanistan hadden we gewoon een fixer. En dat betekent dat je eigenlijk je eigen intuïtie even moet laten varen en gewoon je fixer moet volgen. Ja. Dat vond ik eng.
Dus het overgeven aan een ander.
Ja, precies. Ja, op een plek die je niet kent. Mm. Waarvan mensen zeggen, je moet daar niet zijn, want gevaarlijk.
En het verliezen van controle.
Met een missie. Dus en die missie die behelst eigenlijk verantwoordelijkheid over anderen. Dat vond ik wel een beetje beangstigend.
Net dacht ik toch heel even een kleine angst te bespeuren, los van die van spinnen en zo.
Oh, ja?
En dat is de angst van overgave aan de ander.
Oh ja, nou daar heb je gelijk in. Dat is wel zo. Ik hou.
Je bent maar extreem autonoom.
Ja, en ik weet dat ik zelf echt al mijn tentakels altijd heb uitstaan. Dat ik echt kan vertrouwen op mijn intuïtie. Mm. En ik weet uit ervaring ook dat niet iedereen dat heeft. Of daarop vertrouwt en dus toch iets anders gaat doen. Ja, en op het moment dat ik moet vertrouwen op iemand die ik niet ken, en dat eigenlijk dat vertrouwen al ingaat voordat ik iemand heb ontmoet, en ik in een situatie zit waarin ik eigenlijk niet kan kiezen, dit is gewoon de situatie, dit is je gegeven. Ja, dat is wel... dan moet je wel even ergens overheen. Nu is dat allemaal goed afgelopen en bleek die fixer fantastisch, maar dat moet je even afwachten.
Ja, dat moet je afwachten.
Ja.
Nou, laatste vraag dan, want dit zal waarschijnlijk de luisteraar ook wel willen weten. Hoe bescherm je jezelf? Moeten we onszelf hier tegen beschermen?
Dat zijn twee vragen.
Sorry.
Wat wil je weten?
Nou, de eerste vraag dan. Hoe bescherm je jezelf? Want je zegt, je ziet het als je sensoren aanzet.
Ja.
Dan zie je het vreselijke dingen. Nou, we hebben hier ook heel wat vreselijke dingen besproken in een uurtje tijd, dus...
Ja. Nou ja, ik geef mezelf 's ochtends een uur tot anderhalf uur. Dan mag ik doelloos voor me uitstaren. En dat doe ik al sinds ik een tiener ben.
Mm-hmm.
En dat doe ik nog steeds. En dat helpt. Dat je even een soort zen-moment.
Je eigen meditatie.
Zoiets, ja. Volgens mij, voordat het mindfulness werd uitgevonden, toen deed ik het al. Maar dat helpt. En ik mag van mezelf altijd nee zeggen. Niet dat ik dat dan doe, maar het gegeven dat het mag. En ik mag overal te laat komen. En of niet opkomen dagen. Dus ik gun mezelf alle vrijheid als ik niet wil. Of niet kan. Of moe ben. Of whatever. Mm. En dat resulteert eigenlijk in dat ik nog steeds altijd overal ben als doe. Maar het gevoel dat iets niet per se
hoeft. Ja, dus je ontslaat jezelf van de plicht. En dan kan je de plicht of de verantwoordelijkheid dragen.
Ja, ja.
Oké, okay. Dus... Even in een korte samenvatting. Ontsla jezelf van de plicht om iets te doen en doe het dan juist wel.
Ja. Dan gaat het vanzelf, ja.
Dan gaat het vanzelf. Dankjewel, Tinkerbell.
Nou, graag gedaan.
Kan Tinken Simonsen. Dit was dan weer de Angststudio. Een serie van 10 spannende podcasts die ik maak in samenwerking met Critical Mass. Aanleiding is de Angstfabriek, een theatrale pop-up experience waar bezoekers undercover gaan in een fake fear factory om samen maatschappelijke angsten te onderzoeken. De Angstfabriek is nu te zien in Utrecht, staat vanaf augustus in Eindhoven en reist later dit jaar naar Den Haag. Voor meer informatie over deze spannende podcastreeks en tickets voor de pop-up experience ga je naar www.angstfabriek.nl.